Goedemorgen allemaal. Shabbat shalom. Afgelopen celebrations twee hele bemoedigende, mooie pastorale boodschappen gehad. Van eentje van Ruben en daarna eentje van Leo Kraak. Ze staan allemaal op de website. Vandaag een onderwerp uit de Messiaanse beweging, om het zo maar te zeggen. Want we zijn in beweging, toch? We zitten midden in de... God heeft, als we kijken naar de kerkgeschiedenis, dan zijn er al heel veel bewegingen geweest. Middeleeuwen was vrij stil. Toen kwam de reformatie, hè? Dat was de eerste grote beweging van God. Baptistenbeweging, methodistenbeweging, de evangelische beweging, de charismatische beweging, noem ze maar op. En nu zitten we in de Messiaanse beweging. En elke beweging die heeft weer zijn eigen openbaringen, zijn eigen inzichten. En als het goed is, zit er in de volgende beweging de mooie openbaringen en getuigenissen van de vorige beweging. Ja, dus als het goed is, zien we in de Messiaanse beweging, dus ook in een Messiaanse gemeente zoals wij, zien we de openbaring die er in de reformatie is geweest. Ja, dat we gered worden door geloof. Ja. En niet door werken, zoals de Rome. Als het goed is, zien we ook de openbaring van de baptisten terugkomen. He, dat we een keuze moeten maken voor Jezus, voor Yeshua, voor God. En dat we die kunnen bevestigen door een doop onder water. Als het goed is, zien we ook de openbaring van de evangelische beweging terug. He, dat we allemaal de Heilige Geest hebben ontvangen. En dat we door de kracht van de Heilige Geest mogen leven. En de openbaring van de charismatische. Dat we allemaal gaven hebben gekregen. Met die gaven mogen we elkaar dienen. En wat is dan de openbaring van de Messiaan? Dat Jood en niet-Jood in één lichaam, één gemeente, één... Ja, one body, one new man, één nieuwe mens, noemt Paulus het. Samen zijn dus niet meer Israël en de kerk, nee, één lichaam. Ja. En dat ene lichaam heeft één set instructies gekregen van de Heere God om te volgen. Maar de wet is toch afgeschaft? Dat krijg je misschien wel eens te horen. Yeshua die zegt in Matteüs 5, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jot van de wet voorbij gaan. Zijn de hemel en aarde al vergaan? Nou ja. Totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Er is veel discussie, hè? Als je commentaren ook leest, veel discussie over termen van Paulus. We gaan er vandaag eentje behandelen, het onder de wet zijn. Maar het is goed om altijd weer terug te gaan. Ook als je gesprekken hebt met familie, met collega's, met vrienden. Om altijd weer terug te gaan, hè, naar deze tekst. Paulus zegt het ook zelf, ga altijd weer terug naar de gezonde woorden. Naar de gezonde leer van Yeshua. Nou, die zegt dit, hè, de wet is niet afgeschaft. Oké. Die zal er nog wel een tijdje blijven. Hè? Ezechiël zegt het zelf ook in Ezechiël 37. David zal koning over zijn. Het gaat over de tijd van het koninkrijk. Dat Jezus, Yeshua, koning zal zijn over de aarde. Voor hen allen zal er één herder zijn. Ze zullen in mijn bepalingen wandelen, mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Jesaja zegt, vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen we zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord van de Heer uit Jeruzalem. Een aantal maanden geleden over deze teksten uitgebreide studie gegeven. Dit gaat ook over de tijd dat Yeshua hier op aarde woont, koning is. Ja, de wet, in het Hebreeuws staat de Torah. De Torah zal uitgaan uit Sion. Hij zal ons onderwijzen uit zijn woord. Het hele woord. Nou, heel even kort dan nog maar, wat heeft hij dan wel vervuld? Want er staat dat hij de wet heeft vervuld. Nou, in het Grieks staat daar het woordje plero. Het betekent volmaken, compleet maken, voltooien. Hoe heeft Yeshua dat gedaan? Nou, dat deed hij onder andere door zijn onderwijs. Hè? Hij legde de Torah uit, legde zelfs de lat nog een beetje hoger en dan gaf hem zijn diepere geestelijke soms betekenis. Yeshua vervulde de wet door zijn daden. Hij heeft heel veel profetieën uit de Tanach heeft hij vervuld. En Matthäus, als je Matthäus leest, Matthäus die haalt continu die profetie aan en die legt uit hoe die vervuld zijn. Yeshua vervulde ook de wet doordat hij volledig gehoorzaam was aan de wet. Hij heeft geen enkel gebod overtreden. Hij was zonder zonde en daarmee was hij het perfecte zoenoffer. Goed, dat even als intermezzo. Hè. Vandaag wil ik het eigenlijk hierover hebben. Wie weet van wie deze uitspraak is? Heb je hem wel eens gehoord? Ja? We horen hem, wel eens om ons heen. Hè. Als ik om mijn werk vertel, ja, is goed. Op mijn werk ook wel eens gesprekken, hè, via de Shabbat, loofwetten. Dan krijg je soms wel eens dit te horen, we zijn niet onder de wet. De uitspraak is van Paulus. Hè, en daar wil ik vandaag naar kijken. Hè, maar wat bedoelde Paulus nou eigenlijk met die uitspraak? Deze tekst is heel veel gebruikt, ook in de christelijke commentaren, om te zeggen, we zijn niet meer onder de wet. Dus de wet is niet meer van toepassing, we hoeven niet meer gehoorzaam te zijn aan de wet. Hij is vervuld. Hè. Maar bedoelt Paulus dat nou ook echt? Daar gaan we naar kijken vandaag. Gewoon om jullie ook handvatten te geven in gesprekken. Hè? Dat is belangrijk. We zijn deel van die Messiaanse beweging. Een van de openbaringen is dat we niet meer onder de wet zijn. Maar we doen wel de wet. Hoe kan dat nou? Nou, hè? Dus handvatten geven. En daarnaast is het ook een hele mooie geestelijke les die we eruit kunnen halen. Heel de Bijbel door klinkt de oproep om een heilig leven te leiden voor God. En wat betekent heilig? In het Hebreeuws staat daar kodesh, betekent apart gezet. En God wil dat we apart gezet leven leiden. Bijvoorbeeld in Leviticus 20, u moet heilig voor mij zijn, want ik de Heere ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd om van mij te zijn. U bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om te zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. 1 Petrus 1. Wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Ja, dus hier zie je de lijn. Hè? Dus die opdracht om heilig volk te zijn was niet alleen voor het oude Israël. Hè? Maar het is ook voor ons. Hè? De profetieën, de oproep om een heilig volk te zijn, die zien we ook terugkomen. Dus zowel voor de Jood als de niet-Jood. Maar hoe kunnen we dan een heilig leven leiden? Israël kreeg deze opdracht. De Heere zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals hij u gezworen heeft. Als u de geboden van de Heer uw God in acht neemt en in zijn. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over u is uitgeroepen. En ze zullen voor u bevreesd zijn. Dus God zei tegen Israël, als jullie de geboden van mij houden, dan zal ik jullie apart zetten van de rest van de wereld. Hè, wij hebben vaak een beetje de neiging om te gaan blenden, te mixen met, maar God zegt nee, ik wil jullie apart zetten. En dat doe je door mijn geboden te houden. Ja? Ja, dus de basis van een heilig leven ligt in de Torah. Ligt in de wet. Ligt in het wandelen in zijn geboden. Ja, ik zie heel veel verwarring in de kerk over allerlei best wel lastige onderwerpen. Echtscheiding, homoseksualiteit, abortus, noem het maar op. Seks voor het huwelijk. Waarom is er zoveel verwarring? Omdat de Torah, de wet, niet het uitgangspunt is. Die is namelijk heel duidelijk over die onderwerpen. Yeshua leerde uit de wet. De discipelen, die hadden niks anders dan de wet. Hè? Die hadden alleen gewoon het Oude Testament, zoals we dat noemen. Het was de basis van het onderwijs. Dus ik denk dat we heel veel verwarring voorkomen door gewoon met z'n allen terug te gaan. Hè? Te kijken, hoe staat het er nou? Hoe wil God nou dat we heilig leven? En de Heilige Geest, uiteraard, die helpt ons hierbij. Hè? Een van de doelen van de Heilige Geest, een van de functies van de Heilige Geest, kom ik later ook op terug, is om ons te helpen met wandelen in zijn geboden. En dan komen we bij een belangrijke functie van de wet. Die laat namelijk zien wat zonde is in Gods ogen. Wat is voor God acceptabel, wat is voor God niet acceptabel? Hè, Paulus schrijft dat duidelijk. Die zegt, door de wet is kennis van zonde. Waar geen wet is, is ook geen overtreding. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Zonder de wet is de zonde dood. En als je gaat kijken in de wet, dan spreekt de wet over rein, onrein, heilig, onheilig, leven, dood, zegen, vloek. Hè, dus als we kiezen voor dat wat wordt beschreven als onrein of onheilig, zegt de wet, dan zondig je. Ja, dan overtreed je dit gebod. Resulteert in dood of vloek. En wat is dan de Bijbelse definitie van zonde? We komen steeds dichterbij. Johannes die zegt, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. Jacobus zegt, u begaat de zonde en wordt door de wet ontmaskerd. Het is de Bijbelse definitie van zonde, is het overtreden van Gods geboden. En misschien is dit vrij nieuw voor je. Dan heb je in de kerk andere definities gehoord. Over het algemeen zijn de definities in de kerk vrij vaag. He, van ja, de zonde is de dingen die God niet fijn vindt. Of je doel missen, hoor je ook wel eens, heeft er uiteraard ook mee te maken. Maar de Bijbelse definitie van zonde is echt het overtreden van Gods geboden. God is geen God van in zijn woord. En zijn geboden zijn ook duidelijk. En zijn definitie van zonde ook. Het kan niet zijn dat zonde iets vaags is. God is heilig, vraagt van ons dat we een heilig leven leiden. Van nature hebben we de neiging om Gods geboden te overtreden. Om te zondigen. Hè, Romeinen 3, want alle hebben gezondigd, missen de heerlijkheid van God. Romeinen 8, daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Het kan dat ook niet. We worden allemaal geboren met een oude mens, met het vlees, en die heeft de neiging om te zondigen. Paulus noemt dat in Romeinen 7, noemt hij dat de wet der zonde. Dat is net als de wet van de zwaartekracht. En je laat zeker weten, komt het een keer op de grond terecht. En zo is het ook met ons vlees, onze oude mens. En dan zegt Paulus, ja, diegene die leeft onder de heerschappij van de zonde. En is een slaaf van de zonde. En welke straf staat er dan op het zondige? Op het overtreden van Gods geboden? Vervloekt is hij, staat er in Deuteronomie, die de woorden van deze wet niet met de daad volbrengt. En Ezechiël 18, de ziel die zondigt, die zal sterven. Paulus gaat in die lijn verder, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Romeinen 7, want toen we in het vlees waren, werkten daar zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Dus iedere mens, iedere ziel die zich niet bekeert, zondigen, die komt uiteindelijk onder de vloek van de wet. En dat leidt uiteindelijk tot de dood, de eeuwige dood. Ja, zoals die ook in Openbaring wordt beschreven. Maar, nu het goede nieuws. Voor iedereen die gelooft, die tot geloof is gekomen in het offer van Yeshua, geldt dit. Galaten 3. Christus, de Messias, heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Alles wat we net hebben gehoord, zijn we dus niet vrijgekocht van de vloek van de wet, maar we zijn vrijgekocht van de vloek van de wet. De straf op het overtreden van die wet, daar zijn we van vrijgekocht. Ja, dus de vloek heeft Yeshua gedragen. Hij heeft onze straf gedragen. De straf die hier staat op het overtreden van de geboden. Colossense. Zelfde strekking. Hij heeft u samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Heel veel uitleggers zeggen, ja, dit is de wet die aan het kruis is genageld. We hoeven de wet niet meer te houden. Nee, maar dit gaat niet over de wet. Dit gaat over ons strafblad waar al onze zonden, onze fouten, onze straffen op staan. Dat is aan het kruis genageld. Want Yeshua heeft de straf gedragen. En dan is het eigenlijk nog maar heel simpel voor ons. Als we merken dat we gezondigd hebben. De Heilige Geest overtuigt ons. Of we zien dat we gebod hebben overtreden, dan is dit wat wij moeten doen. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zonde belijden, vergeving vragen. En dan is er vergeving. Amen. En dan is het ook heel logisch wat Paulus schrijft in Romeinen 10. Want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. De wet doet zonde kennen. De wet laat zien dat we een zondige natuur hebben. En dat we een verlosser dus nodig hebben. Ja, dus uiteindelijk leidt die wet leidt naar Yeshua. En zo zegt hij het ook in Galaten. Zo is de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Merk je dat ik allemaal teksten pakt waar heel veel discussie vaak over is? Van hoe moeten we die nou interpreteren? Hè? Maar ik probeer dus ook een beetje de theologie van Paulus uit te leggen. Dit is en dat heb ik geprobeerd weergegeven in een plaatje. Ja. Ja, dat is hetzelfde geldt voor die tekst in Romeinen 10. Hè. In de MBG en de Statenvertaling staat nog, want het einde van de wet is Christus. Ik vind het heel mooi dat dus de HSV, dat is de nieuwste, die heeft weer gezegd het einddoel. Het is een, telos staat daar in het Grieks, dat betekent het doel van de wet uiteindelijk is om je tot Christus te leiden. Hè. En dat zegt die tekst in Galaten ook. Dus je kan door vertaalfout een beetje op het verkeerde spoor worden gezet. En inderdaad, dit zijn wel twee teksten die daar vaak voor gebruikt worden. Oké, de wet, het is closed, het is voorbij. Hè? We zitten nu onder de genade. Goed, dit verhaal even geprobeerd in een plaatje te vatten. Misschien dat het voor jullie duidelijk is. Ik weet dat sommigen van jullie vooral ook beelddenkers zijn. Hè? Dus die kunnen dit weer meenemen. De ongelovige, die leeft vooral, die leeft eigenlijk vanuit het vlees. Want die heeft de Heilige Geest niet. En het is in de Bijbel, is het of je leeft vanuit het vlees, of je leeft vanuit de geest. Hè? Je hebt twee verschillende soorten mensen op deze aarde. Het vlees onderwerpt zich niet aan de wet. De gelovige die leeft door de geest. Die heeft de Heilige Geest ontvangen. Ik heb wel teksten van het Nieuwe Verbond bijgezet. Hè. Jeremia, daar staat dat de wet in je hart geschreven zal worden. In Ezechiël 36 staat hoe dat dan gebeurt. Hè. De Heilige Geest die maakt dat je zijn geboden zal gaan houden. het leven door de geest. Die geest helpt ook om die oude mens, dat vlees, te laten sterven, schrijft Paulus. Bij het overtreden van de wet, dan volgt er voor de ongelovige, degene die nog niet bekeerd is, hè, je kan ook jezelf nemen, de tijd dat je nog niet tot geloof was gekomen, dat leidt tot veroordeling, tot straf. Ja, hoe ik dat verteld heb. De gelovige, die mag zijn zonde belijden en ontvangt die vergeving. Is er geen veroordeling? Romeinen 8 vers 1. Hè, dus zo zie je voor de ongelovige, wat de functie van de wet is, die tuchtmeester of die leer die we net gezien hebben. En voor de gelovige heeft die wet een andere functie gekregen. Het zijn instructies voor een heilig leven. Hè, dat kun je ook heel mooi lezen, 2 Timotheüs 3 vers 16. Dat elk woord nuttig is om op te voeden, te verbeteren, etc. Links, dat is wat Paulus bedoelt bij leven onder de wet. Ja. Dus de ongelovige die leeft uit het vlees, wordt veroordeeld door de wet. Die leeft onder het oordeel van de wet. Zo kun je hem ook wel zeggen. Ja. En de gelovige, die mag leven onder de genade. Gaan we kijken naar een paar teksten van onder de wet voorkomt. Ja, natuurlijk. Hij komt ook op de site, hè? Hij komt ook op de site, dus dan kun je hem ook gewoon bekijken. In de NBG en de HSV komen op deze plekken komt de term onder de wet voor in het Nederlands. Dat is in Romeinen, Korinthe en Galaten. In het Grieks staan er twee verschillende dingen. Dus de ene keer staat er hyponomos en de andere keer anomos. In het Nederlands staat er alleen onder de wet. Dus dan is het toch eigenlijk wel belangrijk ook wat daar nou dan staat. He, want onder de wet, de hyponomosvorm, die betekent echt wat anders dan de n-nomosvorm. Even heel kort hoor, dit. Maar hyponomos betekent, als je dat opzoekt in de woordenboeken, gecontroleerd, gebonden of onderworpen aan de macht van een persoon of een ding. He, dus in woorden van Paulus, die dat gebruikt, het onder de wet zijn, kunnen we Paulus' zijn woorden uitleggen als onderworpen aan de veroordeling of de straf op het overtreden van de wet. He, dus net in dat figuur, de linkerkant, dat geldt voor de ongelovige. En nomos betekent de wet kennen en volgen. De bovenste balk, streepje onderstaat, daar staat en nomos. Dus daar is het echt expliciet, gaat het over de wet kennen en volgen. De andere teksten gaan over het hyponomos. Dus echt over het onderworpen zijn aan het oordeel van de wet. Bijvoorbeeld bij deze. Dat is een hele bekende. De zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen we zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Hier staat dus dat hyponomos. Dus eigenlijk moet je hier lezen, u bent niet onder het oordeel van de wet, maar onder de genade. In heel veel commentaren wordt deze tekst uitgelegd als, ja, we hoeven ons niet meer aan de wet te houden. Hè? Zien zij het ook al. We hoeven ons niet meer aan de wet te houden, maar, want we zijn onder de genade. Maar tegelijkertijd zeggen die commentaren ook, ja, we mogen ook niet zondigen. Want, dat schrijft Paulus hier in vers 15, zullen we zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Maar die twee uitspraken zijn niet met elkaar te matchen natuurlijk. Want als je zegt, we hoeven ons niet aan de wet te houden, of de wet is afgeschaft, maar diezelfde wet, die definieert wat zonde is. He, zegt Paulus ook, wet doet zonde kennen. Dus hoe kan je, als er geen wet meer is, ja, dan kun je ook niet meer zondigen, toch? Want als er geen wet is, kun je niks overtreden. Dus u bent namelijk niet onder het oordeel van de wet, maar onder de genade. En die past dan heel erg mooi in die regels. Want Paulus begint, want de zonde zal over u niet heersen. En want je bent niet onder het oordeel van de wet. He, als je, zoals in dat figuur links, die zondigt, ja, die hangt direct dat oordeel van die wet boven hem. Ja, he, in onze wet staat geschreven, je mag niet door rood rijden, want dan overtreed je de wet, krijg je een boete. Als we die wet afschaffen, dan is er ook niks meer te overtreden. He, zijn er ook geen boetes meer uit te delen. Ja. En ik wil deze er nog aan toevoegen. Als er geen wet is, is Yeshua voor niets gestorven. Ja? Want Yeshua is namelijk gestorven om de straf op het overtreden van zijn geboden te dragen. Ja? Ja, dit was wel een hele goedkope, inderdaad. Ja. Yes. Ja. Nee, voor mij is de wet het hele, de hele wet. He, je ziet in veel kerken, dat is in het, bij de reformatie is dat ontstaan. Hè, die, ja, omdat ze gingen kijken, ja, hoe gaan we nu met die wet om? Hè? We zien ook al in de Bijbel is afgedaan. En toen is er een indeling gemaakt. Hè, toen is er eigenlijk een driedeling gemaakt van de wet. In morele geboden. Of morele wetten, in burgerwetten en in ceremoniële wetten. He, en de kerk, vooral de Calvinisten, en dat vind je ook heel veel terug bij de gereformeerden, die zeggen, oké, die morele wetten die zijn nog steeds van toepassing. Daar vallen ook de 10 geboden bijvoorbeeld onder. He, dus hoe je met elkaar omgaat, niet stelen, niet liegen, he, dus echt de morele zaken. De kerk soms naar die burgerwetten soms ook nog wel, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar rechtspraak of wat moeten we doen bij doodslag. Maar de ceremoniële wetten, die zijn echt afgedaan. Nou, wat valt onder die ceremoniële? Dat kun je natuurlijk al raden. Er valt de Shabbat, de feest, hoe je omgaat met, nou ja, met voedsel. De offers, de priesters. Ja, voor mij zijn ze... Ja. Dus ook de ceremoniële geboden. Het staat die indeling staat ook nergens in de Bijbel. Hè? Dat je een indeling tussen die drie hebt gemaakt. De rabbijnen die hebben een indeling gemaakt in 6 verschillende onderdelen van de wet. Die is eigenlijk nog veel beter dan die 3. Ja, dus ik zie dat die nog volledig van toepassing is. Behalve dan dat Hebreeën wel schrijft dat priesterschap van Levi, dat is wel tijdelijk vervangen door het priesterschap van Melchizedek. En dat dierenoffersysteem, dat is vervangen door het offer van Yeshua. He, dus er is een andere priesterorde in werking nu. He. Yeshua, Paul zei het al, Yeshua is hoge priester nu. En de dierenoffers hoeven niet meer te worden gebracht. Komen straks wel weer terug in het koninkrijk. Saskia. Ja. Ja, dus ik denk dat de 9 geboden onder de morele wetten vallen. En die Shabbat, die gooien ze echt onder de noemer van de ceremonies. Ja, ja. Henk was volgens mij...
Sorry. Ik zat te denken van, is de wet nou vervangen? Je zou kunnen, Jeremia 31 wordt gezegd dat hij, de wet is opgeschreven, dat kun je ook lezen, maar er staat dat de wet op ons hart wordt geschreven, in ons hart wordt geschreven. Dus eigenlijk moet je kijken, wat staat er in mijn hart? Maar dat is
ja,
wel.
Maar dan wordt het heel subjectief, Henk.
Ja.
En dat is juist waardoor er hele grote discussies en verwarring is in de kerk over heel veel belangrijke onderwerpen, wat ik net gezegd heb.
Ja, maar toch schrijft
welke
hij wel.
Wet wordt in ons hart geschreven?
Ja, ja, ik hoorde laatst zeggen van, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Hè, dat is de samenvatting van de wet. En ja. Want je houdt je uiteindelijk aan dingen die in je hart zijn, toch? Of zelf bedacht, of je volgt God.
Ja, Henk, heel even voor de verduidelijking. Bedoel je dat in jouw hart, hè, dat je als je in je hart kijkt, dat dus daar die dingen staan die ook in de Bijbel te vinden zijn, in de Tora? Of bedoel jij wat er vaak in evangelische gemeentes, of hè, van het is echt gevoelskwestie, zeg maar, of iets dan zondig is of niet?
Ja, ik worstel hier ook wel een beetje mee. Want ik zag dan bijvoorbeeld Derek Prins, die legt dat meer uit van de wet is, ja, of die zegt afgeschaft of zo, dat weet ik niet helemaal, want zo is die ook weer niet. Maar, dus, ik hoor dat regelmatig, hè, van dingen die ik volg dan. En daar denk ik dan over na, en daar worstel ik mee, want je moet natuurlijk overtuigd zijn zelf, op een gegeven moment.
Nou ja, ik denk dat dat natuurlijk, kijk, heel veel christelijke commentaren zitten vol met dat idee, Derek Prins ook, maar dat de wet is afgeschaft. En dat de wet in je hart is geschreven. He? Maar Yeshua zegt zelf, en daarom haalde ik die tekst juist als eerste aan, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. En als je kijkt naar de bergreden, dan pakt hij al die geboden gewoon uit de Tora en die gaat hij uitleggen. Snap je? De discipelen, de apostelen doen niet anders. Dus inderdaad, de wet wordt in je hart geschreven. En daarom haalde ik net ook Ezechiël 36. Daar staat eigenlijk in hoe dat dan gaat. Dat is de Heilige Geest.
Ja.
Die
ja.
schrijft die wetten in je hart, maar die legt ze ook uit. Dus als jij vraagt, Heere, staat hier, ik moet de Shabbat vieren. Maar hoe dan?
Ja.
Nou, dan gaat de Heilige Geest je helpen. En dat zal getuigenissen van anderen hier misschien ook zijn, ook met andere geboden. En dus dat de wet of de Heilige Geest de wet in je hart schrijft, is niet iets vaags van, nou, ik ga op de bank liggen en Heilige Geest schrijf hem.
Ja. Ja.
Nee, weet je? Zien.
Ja, nou, ik kan dat wel beamen. Want zo is even thuis, hebben dat ook ervaren. Dat, weet je, uiteindelijk toen ik tot geloof kwam, ik was 36... Toen ik echt tot geloof kwam en eigenlijk gewoon het woord voor het eerst ging lezen en veel meer ging ontdekken. Toen, we hadden het dan ook over de wet. Ik denk als iedereen had gezegd van nou je moet echt de wet houden, dit en dat en dat en dat. Dan was ik keihard weggerend. Ik rende sowieso al weg. Maar ik heb wel in de loop van de tijd ervaren dat het juist de Heilige Geest is. Die je elke keer bij punten brengt wat vanuit de wet was. Uit de geboden van God en hij maakte het een hartzaak. Dus het was elke keer een keuze maken om daaraan te gehoorzamen. Wat is vanuit het wat? Dat uiteindelijk, het is niet omdat het moet, God geeft het wel, maar uiteindelijk heeft de Heilige Geest het echt in de hart gelegd om, willen van onze liefde voor de Vader, om dus terug te gaan echt naar de Shabbat. Ook al zijn er heel veel dingen die het wel zeggen, maar uiteindelijk was het echt een hartzaak. En zo is het ook letterlijk de Tora die in je hart wordt geschreven. En dan gaat het ook vanuit je hart.
Een kleine aanvulling of een samenvatting weet ik veel. Maar inderdaad, de geest, de Heilige Geest van zonde en van oordeel. En inderdaad, wat jij zegt, Sien, dan doe je het uit liefde. Dan gehoorzaam je die wet uit liefde voor Yeshua. En dat, zo ben ik ook de Sabbat gaan vieren, omdat ik het kwartje viel ineens. En ik dacht, hoe kan ik dan iets gaan doen, de zondag gaan vieren, terwijl ik eigenlijk... Ik wilde het gewoon doen uit liefde voor Yeshua. En dat is denk ik met de hele wet het geval, dat je op een gegeven moment echt... ik heb dat ook wel eens met bepaalde soorten vlees of zo, als ik dat zo kwam, dat op een gegeven moment ook. En dat je dan denkt van, eigenlijk zou ik dat toch best wel willen eten, maar... En dan bedenk je dat je uit liefde voor Yeshua gewoon dat gewoon echt laat staan. En dan is het eigenlijk niet zo moeilijk meer.
Nee. Karin is er al een tijdje lang op. Ja, dankjewel, Marleen.
Ja, over iets anders. Je zei dat in het
koninkrijk de dierenoffers weer terugkomen. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Want dat is voor mij een beetje nieuw en zou ik niet verwachten.
Nou, dat is heel kort, want dat is niet mijn onderwerp van vandaag. Maar als je leest in Ezechiël over de beschrijving van onder andere de tempeldienst, dan zie je dat er wel weer offers gebracht worden. He, dus dat zullen geen zonde- of schuldoffers zijn, verwachting, maar gewoon vooral dankoffers, vredeoffers. Ja.
Meer barbecue-niveau.
Barbecue-niveau.
Ja, ik denk het wel. Ja, niet om grappig te doen, maar ik denk dat het echt feestvreugde. Nee, ja, dan is er vast ook voor jou een plek in een kamer in de hemel. Nee. Ik wilde nog heel even op de opmerking over Derk Prins. Hè. Derk Prins heeft heel helder over zegen en vloek geschreven. En echt bevrijding gezien met mensen die in lijn met wat er in de wet staat over toverij, over echt dingen weg gaan doen. En hè, dat daar echt letterlijk de demonen voor vluchten. Dus ik denk dat ook een beetje twee kanten op gaat in zijn bijbelstudies. Maar goed. Ik weet even, ik ga niet wie ik daar...
Kijk, Derk Prins zegt ook niet dat de wet is afgeschaft, hè. Maar de mensen die zeggen dat de wet is afgeschaft, die hebben het vaak gewoon over die dingen als Shabbat en de feesten, snap je? Maar voor de rest... Ja, en in de Messiaanse beweging hebben we ontdekt dat juist die dingen ook nog steeds van toepassing zijn. Paul?
Ik denk dat je er ook op een andere manier nog ook even kunt aan... Ik zou bijna kunnen zeggen aanvliegen... Want je kunt de benadering zoals we hem nu een beetje volgen, is meer in de zin van, dit zijn de regels, die moeten we niet overtreden. Maar de Heer zegt in de Torah, dus in Exodus, Deuteronomium, dus de eerste vijf boeken, zegt hij heel nadrukkelijk via Mozes aan zijn volk, doe dit, nauwgezet en nauwkeurig, kom maar, opdat het jullie wel gaat. Opdat het ons wel gaat. Dus... De regels en richtlijnen, en dat staat ook in bijvoorbeeld Psalm 119, daar staat, gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de richtlijnen van de Heer. Dus als we hem omdraaien, hè, dus de andere kant zeggen van wauw, de Heer geeft ons die richtlijnen opdat het ons wel gaat. Dus het is eigenlijk anders omgezegd van, wat willen we nog meer? Bewijzen we een spreken? Want hij houdt zoveel van ons. En dan komt ook die genade in Yeshua is natuurlijk niet voor niks zo neergezet. Ook door, in de brieven. Hij houdt zoveel van ons, zodat hij ons kan helpen. Want zonde is het doel missen. Hè? We weten het woord van zonde is het doel missen. Dus een zonde doen is dus niet tot onze bestemming komen. Niet doen. En als we dus de reden van zijn woord niet zien als van... Het mag niet en maar we zeggen, wauw, wat fijn dat de Heer ons richtlijnen geeft. En door de geest van Yeshua krijgen wij een helder beeld op van wat ermee bedoeld is. Ik denk dat een heel andere, dan hij houdt zowel van ons dat hij ons die richtlijnen geeft. Dus dat is even net even andersom gedraaid. En wordt een heel ander verhaal.
Ik ben helemaal met je eens. Kijk, de wet heeft meerdere functies, Paul. Omdat ik vandaag de term onder de wet wilde uitleggen, heb ik me gefocust op de functie van de wet. De wet doet zonde kennen. Dus, hè? Dus uiteraard, ja, Psalm 1. Hè? Voor degene die... Ja. Ik ga heel even kijken of vanwege de tijd. Ja, wat ik misschien als tip... En even, deze presentatie gaat eigenlijk al die teksten af. Hè? Gewoon als tip van... Je mag natuurlijk niks toevoegen aan maar je mag misschien wel iets bijschrijven in je Bijbel. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder het oordeel van de wet. Zou je er voor jezelf bij kunnen voegen? Heb ik gedaan, zodat het duidelijk is, oké. Onder de wet betekent niet dat we... Ja, even kijken hoor. Vanwege de tijd. Ik wil hem... Nog eentje doen, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te komen, tot kinderen zouden ontvangen. Lees de commentaren en je ziet dat deze tekst vaak wordt uitgelegd als dat Yeshua echt voor de Joden kwam. Die de wet volgde, want onder de wet betekent toch dat je de wet volgt. Hè? Dus hij kwam alleen voor de Joden om die vrij te kopen. Maar lees de context, Galaten 4 helemaal, gaat over de hele mensheid. Dus hij kwam echt om de hele mensheid vrij te kopen van het oordeel van de wet. En dat wordt bevestigd door eigenlijk een paar regels ervoor. Daar staat, Yeshua heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. En dat woordje vrijkopen is hetzelfde woord als wat we zien in Galaten 4. Dus ook hier kun je weer zeggen, om hen die onder het oordeel van de wet waren, die kwam hij vrijkopen. Galaten 5, eigenlijk hetzelfde. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dat is een hele bekende tekst. Het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees. En die twee staan tegenover elkaar, zodat je niet doet wat je zou willen. Als je door de geest geleid wordt, ben je niet onder de wet. He, dus ook hier weer een tekst die vaak wordt uitgelegd als, oké, als je door de geest geleid wordt, is die wet dus niet meer van toepassing. Nee, ook hier staat weer dat Griekse woordje, hyponomos. Dus als je door de geest geleid wordt, dan ben je niet onder het oordeel van de wet. He. Yeshua heeft de straf gedragen. En die kun je ook eenvoudig eigenlijk beredeneren als je zegt van ja, geest en vlees staan tegenover elkaar. Wat zijn de werken van het vlees? Dat weten we allemaal, toverij, onreinheid. En die worden echt door de wet verboden. Dus je kan niet meegaan in de stelling dat onder de wet zou betekenen de wet gehoorzamen, want dat betekent dat de wet zou zijn afgeschaft. Terwijl aan de ene kant dat er staat, je mag niet meer in het vlees wandelen. De wet die definieert namelijk wat werken van het vlees zijn. He, dus ik denk dat ik hem afsluit. De presentatie zet ik gewoon op de website. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb mee kunnen nemen in hoe Paulus over die dingen denkt. Hoe zijn theologie is. En uiteraard, he, het doel van de wet is, er zijn nog veel meer doelen van de wet. Maar dit is, zijn de dingen die hij heeft geschreven als hij bedoelt onder de wet. En ik hoop van harte dat iedereen hier echt mag ervaren dat hij leeft onder de genade. He, dat je niet als je gezondigd hebt, je veroordeeld voelt door de Heere God. Want dan zit je eigenlijk nog aan de andere kant. He, dan mag je echt weten dat er geen veroordeling meer is voor wie in Christus zijn, zegt. Dan mag je eenvoudigweg je zonde belijden, vergeving vragen. En schoongewassen worden door het bloed. Jolien.
Met de reinigingswetten.
Die om 10 voor 1 nog te gaan behandelen.
Ja,
lijkt me vrij veel. Dus die sla ik even over. Ik denk dat het ook echt goed is om te gaan afronden. Maar dat is ook weer een onderwerp inderdaad. Waar je waar we met elkaar over kunnen. Ja. Ik sluit af met het gebed. Oh, sorry, Danielle, nog eventjes dan.
Ja, Saskia zat hier ook nog.
Als we het hebben over dit onderwerp, lijkt het me ook goed om ons niet te verheffen boven de kerken die hier een ander onderzicht of inzicht over hebben, maar juist voor hen te bidden. Dat zij ook inzicht mogen krijgen in welke wetten en hoe dan die te volgen. Dus daar wou ik toevoegen.
Ja, zeker.
Ja, en ik denk dat wat zien zij, dat het ook voor ons, en dat vind ik altijd heel mooi dat Paul ook zegt, dat van we zijn met elkaar aan het leren. En wij weten het niet. En laat ik voor iedereen die hier vandaag voor het eerst is, het is best wel een zwaar onderwerp. En dit dekt niet alles en er wordt heel veel aangestipt. Ja, dit zijn gewoon dingen waar we over in gesprek zijn. En ook gewoon aan het onderzoeken. En dat gaat stap voor stap. En daar vier grote verschillen zijn misschien. En wat de een doet of de ander inzicht. Maar daarin trekken we gewoon met elkaar ook gewoon heel ontspannen op. En We hebben hier vorige week niet de week van gebed gewoon aangesloten bij de rest van de kerk. Om dan te zeggen, ja, maar wij weten het beter. Ja, ik denk dat we juist heel erg daarin ook samen willen optrekken.
Ik had er net nog van de Heilige Geest, als je het dan hebt over de Heilige Geest, dan, en het woord is in ons hart geschreven, de Heilige Geest zal nooit het woord tegenspreken. Want wij zeggen allemaal, en dat zeggen de evangelisten ook allemaal, van dat de Bijbel is geschreven, het woord is geschreven door de Heilige Geest. Nou ja, dan kom je al in een probleem als je dan zegt dat er werkt. Dus denk ook van... Ja, ik denk dat het ook een spiegel is waar we ook maar allemaal naar kunnen kijken. En ja, gewoon in ontspannenheid ook. Hè. Ik denk dat dat ook gewoon een stukje is weer ook weer van de Heilige Geest. Dat je gewoon leert en wat jij ook net zegt, stap voor stap. Ik ben ook de hele tijd nog bezig met dingen te ontdekken. Dus. En dat mag ook, toch?
Ik ben voor de eerste keer hier.
Welkom.
Ik vind het heel erg belangrijk dat er gepraat wordt over dingen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we ook vragen om de geest, maar ook om de liefde onder elkaar. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, te luisteren. En ook te zeggen, wat... Laten we daarin ook de vrucht ook van de geest, de liefde. En dat is het hoogste. De liefde Jezus voor ons gehad heeft. God voor ons gehad heeft. Al zo lief heeft hij ons lief gehad. En daarom is het ook verstandig en heel erg belangrijk om ook op die liefde te vragen van God, help ons in de dingen, want dat kan heel snel uit elkaar drijven. Dat wil ik meegeven, de liefde van de geest. En dat is ook, dat komt ook in de Torah voor. Want als je verder gaat kijken, de vruchten van de geest en de vruchten van vlees. En dan staat de liefde eigenlijk op plaats nummer 1. Jezus heeft de liefde van God geopenbaard. Laten we daar heel erg... hoe moet je dat zeggen? Ik kan even het woord niet vinden, maar vasthouden. Ja, vasthouden. Op Jezus blijven kijken en door Jezus ook naar elkaar blijven kijken. En dan vragen we Jezus alstublieft heel veel liefde. Of Yeshua.
Over de 10 geboden die in de kerken hangen en die wordt gehouden. Ik kom ook tegen, bijvoorbeeld in Engeland of zo, dan zeggen ze, het is vandaag de Sabbat, dan is het dus zondag. Dus je kan met een beetje trucs, kan je alles een beetje anders uitleggen. En ja, ik denk zelf, de Sabbat is bij de schepping gegeven. Hè? Dus toen waren de wetten van Mozes er helemaal nog niet. En dus dat is een scheppingsgegeven. En als je dus dat gaat veranderen, zodat het uitkomt zoals jij wil, ja, dan ga je toch een beetje tegen de wet in. Ik vind het aan de andere kant mooi, als Jezus die legt op een gegeven moment uit dat David op een gegeven moment naar de tabernakel ging en dat hij daar de toonbroden kreeg om op te eten met zijn mannen. En dan denk ik, Jezus was scherp genoeg, hè? Nee, hij is de Heer van de Sabbat. En ik kan dingen altijd uitleggen wat eigenlijk de bedoeling is.
We gaan hem afronden. Ik reageer nog even op Saskia. Hè. Zoals je weet, ik vind het heel belangrijk dat we voortbouwen op wat onze voorouders hebben ontdekt. Hè, op het fundament. Dus we bouwen voort. Hè. Daarom begon ik daar ook mee. Hè. Van... wat er in de evangelische en de charismatische beweging, de baptisten, hè, daarop voor te bouwen. Het is gewoon heel belangrijk. Dat we inderdaad niet hoogmoedig zeggen, joh, wij hebben iets nieuws ontdekt. Jullie doen dus echt fout. Nee, juist niet. Hè. We bouwen voort, maar we hebben ook nieuwe openbaring gekregen. En ik voel ook de verantwoordelijkheid om daar ook iets mee te doen. En om onze theologie, om daar ook gewoon mee aan de slag te gaan. En een term als onder de wet, die dus wel door onze voorouders regelmatig niet goed is toegepast, om die nu wel wat meer vorm te geven. Dus dat is, en daar wil volgens mij Corjan nog op aanhaken.
Allereerst bedankt. Ik vind het altijd fijn als jij dingen uitlegt. Heel eerlijk gezegd, ik laat Paulus vaak een beetje links liggen. Omdat ik heel erg mee in de knoei heb gezeten. Omdat ik het soms ook gewoon niet snapte, heel eerlijk gezegd. Dan las ik Yeshua en las ik Paulus. Dan denk ik, ja, sorry Paulus, maar ik mis de link, zeg maar. Die heb jij nu gelegd. Dat vind ik heel fijn. Ik denk wat ik tijdens je verhaal kreeg, is dat eigenlijk wat Paulus in deze zin ook probeert te zeggen, is een tekst die jij aanhaalde, zeg maar, is het vlees kan het ook niet, zeg maar. En het hele issue, zeg maar. We leven in ons vlees en het vlees kan het niet. Dus de enige manier is om onder de genade te komen, om onder en je zonde te beleiden en bij Yeshua uit te komen, dat het einddoel van de wet is. Maar als het over de publieke discussie gaat en over wat goed en fout is, dan zijn we gewoon aan die wet gebonden. Ook al kunnen we het niet, maar we moeten wel duidelijk praten met elkaar. En dat is waar het gewoon misgaat, zeg maar. Als kerk, ik lees allemaal dingen langskomen van de kerk, dan denk ik, jongens, waar zijn we in hemelsnaam, letterlijk in hemelsnaam mee bezig? Als je dingen in de kerk toelaat, dat de Bijbel gewoon zegt van dat is zonde. En dan dat is in de publieke discussies moet je gewoon zwart-wit praten. Anders kan je ook niet onder de genade komen. Dan blijf je dingen goed praten die niet goed zijn, zeg maar. Dus dat, en ja, nogmaals bedankt, ik vond het erg verhelderend.
Goed, spreek me vooral aan als je... Ingrid, vind je het goed met de microfoon of ga je hard praten?
Ja. Nou, die meneer naast Henk, hartstikke leuk dat u er bent. Ik ken uw naam niet, ik ben Ingrid, maar ik vind het heel leuk dat u er bent. En u zei het terecht... Het gaat om de liefde van God in ons hart. En zo kunnen we dan naar elkaar kijken. En zo houden we ook van Israël, omdat hij onopgeefbaar van Israël houdt. En ook onopgeefbaar van ons. Want als God niet onopgeefbaar van Israël houdt, hoe zou hij dan naar ons kijken? Dus ik dank hem hartelijk. En daarom houden wij van Israël. Niet om een hobby, maar om Gods liefde.
Zal ik afsluiten? Dank u wel, Vader, dat we brood en wijn mochten vieren met elkaar, omdat we, zoals we net gelezen hebben, niet meer onder het oordeel van de wet zijn. Heer, u heeft de straf gedragen. Dank u wel. Dank u wel voor uw zoon Yeshua. Die zichzelf vrijwillig gaf. Die ons gediend heeft tot aan de dood. We danken u, Heer, dat we nu onder de genade mogen leven. Heer, dat we als we ergens de mist in gaan, dat we naar u toe kunnen. Dat we onze zonden mogen beleiden, Heer, en dat er vergeving is. Want u vergeeft heel graag, zegt u in uw woord. Dank u wel daarvoor. Heer, wil u ons verder helpen als we worstelen met teksten van Paulus en de andere discipelen. Heer, wil u ons inzicht geven, Heer, door uw Heilige Geest, uw woord verspreid licht geeft. Geeft ons inzicht. Heer, we danken u hier voor uw woord en geest. En wil u ons ook helpen. Individueel, maar ook een landster altijd blijft. Heer, tussen woord en geest. Heer, en dat de liefde bovenaan blijft staan. Heer, Henny zei het al. Heer, we danken u voor uw liefde. U heeft uw liefde naar ons bewezen door voor ons te sterven. Heer, en zo mogen wij de liefde aan elkaar doorgeven. Heer, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Dat we elkaar mogen bemoedigen. Elkaar mogen zegenen. Misschien dadelijk nog voor elkaar mogen bidden. Elkaar mogen dienen. Heer, dank u wel voor fellowship. Voor gemeente zijn met elkaar. Heer, dank u wel dat u goed bent en dat u erbij bent. In de naam van Yeshua.